die zelf gearresteerd. Nadat hij 17 jaar zich uit de handen van het Indonesische leger is gebleven.
Mm-hmm.
Hij is dus nu gearresteerd en nadat hij eerst was overgebracht naar Bali, is Shanana ondertussen doorgereisd naar Jakarta,
mm-hmm.
de Indonesische hoofdstad. In de tussentijd heeft hij ook een televisieverklaring afgelegd, waarin hij zijn medestrijders oproept om zich over te geven.
Welke televisie was dat?
Dat was de Indonesische televisie. En ja, daar zijn eigenlijk, zeg maar, er zijn van alle kanten nogal wat, is er nogal wat commentaar geweest op die beelden. Met name op de manier waarop ze gemaakt zijn natuurlijk. De druk waaronder dat tot stand komt. De Timorese bisschop Belo bijvoorbeeld. Het is misschien interessant om even wat over Belo te vertellen.
Ja.
Oost-Timor is eigenlijk vanwege het feit dat het altijd een Portugese kolonie is geweest. Ja, overwegend Rooms-Katholiek tussen aanhalingstekens. Met een vrij sterk, ja, zeg maar, ook nog wel hindoeïstische trek erin. Belo is de op dit ogenblik de bisschop die zeg maar in Dili dus zit. Hij is zelf ook Timorees van de oorsprong. En hij zei eigenlijk over over het televisieinterview. Ik zal het er eventjes bij pakken. Ja, dat, hier heb ik het. Op de vraag van een Portugese krant, van, gelooft u dat Shanana in de tussentijd omgedraaid is en voorstander is geworden van de integratie van Oost-Timor in Indonesië? En daar zegt Belo het volgende van. Nou, ik weet niet wat er gebeurd is, maar in de afgelopen 17 jaar als een gevangene sprak op de manier waarop Shanana heeft gesproken, dan is dat altijd een resultaat van marteling geweest. Dus dat Belo sluit dus beslist niet uit dat Shanana gemarteld is.
Zijn er aanwijzingen voor?
Alleen al de manier waarop, ik heb de video ondertussen zelf nog niet gezien, maar dat ik heb van de Engelse mensenrechtenorganisatie TAPO vernomen, die hebben de beelden wel gezien en die hebben het ook in het Engels vertaald. Maar zij zeiden ervan dat Shanana zeg maar toch naar de grond keek en er vrij wit uitzag. Vrij slecht uitzag. Er zijn wel een aantal andere aanwijzingen eigenlijk dat er her en der op Oost-Timor of ook van alles aan de hand is op het ogenblik. Verwijs ik even naar de Jakarta Post van 8 december. En daarin schrijft de Timorese correspondent van de Jakarta Post, Jacob Herrin, over een overgave bijeenkomst waarop meer dan 200 volgelingen van Shanana zich zouden hebben overgegeven. En in een verklaring van 5 punten die door die 200 mensen gezamenlijk zou zijn voorgelezen, hebben deze mensen toegegeven dat ze activiteiten hebben ondernomen die de oplossing van de Oost-Timorese kwestie in de weg hebben gelegd. En ja, hebben aan de Indonesische regering aangeboden om de voormalige Portugese kolonie verder te helpen ontwikkelen. Nou is er ook, dat is een verklaring die we gisteren hebben binnengekregen van het Catholic Institute for International Relations. Waarin onder andere een verklaring van Amnesty International wordt geciteerd, die eigenlijk de, ja, sinds ja, eigenlijk 9 november continu gewezen hebben op het feit dat de mensenrechten situatie met name op Oost-Timor op het ogenblik gigantisch aan het teruglopen is, dat de situatie eigenlijk nog beroerder is dan vorig jaar rond 12 november. En zij quoten ook iemand uit de kerkelijke hoek, die op dit ogenblik in Oost-Timor zelf is, of in ieder geval op 8 december daar was, en die schrijft: de martelingen gaan iedere dag door. Er is nog nooit zo wat geweest. Ontelbare mensen zijn geslagen. En een aantal zijn al ter dood gebracht. Allemaal als gevolg van dit. Ik kan alle verklaringen van Amnesty International over martelingen sinds de arrestatie van Xanana Gusmão bevestigen. Sterker nog, de situatie is veel, veel ernstiger dan Amnesty stelt.
Ja, is dat ook de reden waarom, zeg maar, die 200 mensen van het volksleger, zo noem ik het maar, zich, zeg maar, overgegeven hebben of stoppen met hun acties?
Dat zou heel goed kunnen.
Onder de druk van het Indonesische leger?
Ja. Dat zou heel goed kunnen. Dus dat, op dit ogenblik is de situatie dus heel, heel ernstig. Ja. Er staan mensen onder aan buitengewoon grote druk bloot. En ja, dat is er natuurlijk allemaal op gericht om eigenlijk, zeg maar, de kwestie Oost-Timor zo spoedig mogelijk tot een oplossing te brengen. Juist nu op aandringen van Boutros Ghali, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de onderhandelingen tussen Indonesië en Portugal aanstaande donderdag zullen beginnen, dus overmorgen. En op die onderhandelingen zal gesproken worden ook weer over een oplossing van het territoriale geschil eigenlijk, want zo beschouwt de Verenigde Naties het eigenlijk. De Verenigde Naties heeft dus eigenlijk nooit de annexatie van Oost-Timor erkend. En voor de Verenigde Naties is het dus nog altijd Portugal de eigenlijke kolonisator.
Hoe staat Portugal hier trouwens in? Hebben die al wat gezegd over Xanana Gusmão en over die volksleger en alles? Hebben hun daar al een verklaring over uitgegeven of niet?
Ja, al vrij snel heeft Mario Soares, de Portugese president, opgeroepen tot de vrijlating van Xanana Gusmão. Nou, het zal geen verbazing wekken dat Indonesië daar tot nu toe nog geen gevolg aan heeft gegeven. Dus dat is dus inderdaad niet het geval.
Zal Portugal donderdag ook zijn mond erover open trekken?
Momentje hoor. Dan ga je gewoon weer even graag. Jo. Wat zei je? Er kwam net iemand binnen.
Ja, donderdag wordt erover gesproken, neem ik aan dus, wat je zei. Heeft Portugal, gaat hij daar zijn bek open trekken van, hallo, wat gebeurt er? En doen jullie er nog wat aan of...
Dat is vermoedelijk zal dat wel het geval zijn. Maar dat, daar heb ik verder nog geen bericht over.
Mm-hmm.
Dus ik heb de Portugese kranten van de laatste dagen nog niet gezien.
En wat betreft steungroepen, worden er nog acties georganiseerd in die tijd? Want ik neem aan dat er voor donderdag in ieder geval wel aandacht aan besteed moet worden. Of in ieder geval aandacht getrokken moet worden van de gevestigde media.
Ja.
Want je hoort helemaal niks meer over Oost-Timor.
Nee, klopt. Dat is ook, is ook iets wat voor mij ook behoorlijk zorgen toch wel baat. Maar op dit ogenblik zie ik zelf op korte termijn geen mogelijkheden voor actie. Wat we nog wel weer gaan doen is in ieder geval die loesje posters weer door de stad plakken. Oost-Timor, steeds meer mensen dromen van vrijheid.
Mm-hmm.
Daar gaan we nog een aantal plakkeronden van door de stad maken. En voor de rest is het toch op dit ogenblik een beetje afwachten hoe het donderdag allemaal gaat. Dus ik zie zelf op korte termijn geen mogelijkheden om nog acties te organiseren.
En wat denkt, om even terug te gaan over Xanana Nagusmau, wat denkt het Oost-Timor Comité er zelf van hoe hij behandeld is en hoe, zo'n man die dan 17 jaar bezig is om de bevrijding van zijn land te bevechten, dat hij opeens om zou draaien of wat dan ook. Wat vinden jullie ervan? Hebben jullie een mening daarover?
Ja, Indonesië staat bekend als een land waar men graag spreekt over de Indonesische versie van mensenrechten. De Indonesische versie van mensenrechten, dat is een compleet ontbreken van
mensenrechten.
Mensenrechten.
Ja.
Dus het, en wat dat betreft, je kunt mensen, als je wilt, kun je mensen alles laten zeggen natuurlijk. Ik denk wat dat betreft aan de heksenprocessen die in onze vroegere middeleeuwen plaatsvonden. Daarin werden mensen toch onder marteling toch ook gedwongen tot het doen van de meest maffe uitspraken.
Ja, precies.
Dus je kunt mensen echt wel klein krijgen door marteling.
Ja. Nou ja, het is eigenlijk voor ons wachten op donderdag wat er gaat gebeuren.
Ja.
In principe. En wij kunnen er zelf natuurlijk ook wat aan doen. Door actie te voeren, door whatever.
Ja, wij willen in ieder geval op korte termijn doorgaan met de informatieavond over Oost-Timor.
Ja, dat zou ik zeker doen. Ik hoop ook dat die video snel deze kant op komt, want ik denk dat veel mensen daarin geïnteresseerd zijn.
Ja.
Hey, ik wil het hier maar bij afsluiten.
Ja, dankjewel.
En jou ook bedankt voor het telefoontje.
Oké.
Yo,
hoi. Bye.
Ja, dan is het zover dat we verder gaan.
Het weekend beheerste de in de verklaring zitten fouten, berichten de media. Objectief gezien dienden de rechercherende instanties daarmee de belangen van de werkelijke daders. Daar wees ook de advocaat van de beschuldigde op. Er is mee te rekenen dat tips vanuit de bevolking achterwege zijn gebleven, omdat de zaak toch al zou zijn opgelost. Een herhaling zou zijn uitgesloten. Al na een paar dagen moesten het Openbaar Ministerie en het LKA op een beschamende wijze op hun schreden terugkomen. Op 2 februari meldde de Baardische Zeitung dat op dit moment een voorlopig handschriftonderzoek wordt gedaan, wat duidelijk moet maken of het beschuldigde het adres op het bompakket geschreven heeft. De dag daarop werd toen duidelijk dat het toch eerder onwaarschijnlijk was dat hij de schrijver was. Over de al dagen rond waren de geruchten en speculaties over de op zijn arbeidsplaats aangetroffen zijnde onvolledige brandblussers werd definitief bekend dat daaruit nooit de bom zou zijn kunnen samengesteld. Zoals officier van justitie Vloek ook nu toegeeft, was dat ook al bij de eerste blik op de apparaten duidelijk. De voorheen zogenaamd ernstige verdachte werd op vrije voeten gesteld, het arrestatiebevel tegen hem werd ingetrokken. Toch wilde het elke aan en de op zijn werk als kleine Heinrich Loemer bekendstaande procureur Vloek blijven bestaan op de nu op niets meer stoelende bewering dat er nog steeds verdenkingen zijn tegen de verdachte. Persverklaring van het LKA 3 februari. Aan excuses vanwege het hem in het openbaar tot moordenaar van zijn vriendin bestempeld hebben, was niet te denken.
Naties worden ontzien. Hoe ver de onderzoekende instanties gingen met het manipuleren van publieke opinie, wordt duidelijk aan de volgende belangrijke bijzonderheid. De bom was verpakt in 3 kranten. Eén daarvan stamde nog van 13 juni 1992 en bevatte een artikel over het AJC-initiatief en de vereniging ter bevordering van de subcultuur die op Kirstens adres waren ingeschreven. De officier van justitie heeft geprobeerd enkele persvertegenwoordigers te beïnvloeden om dit spoor geheim te houden. Ook bij het uitgeven van het arrestatiebevel bevond zich dit detail niet in het dossier. Dit spoor zou de ambtelijke versie van het afwezig zijn van politieke motieven hebben weersproken. Daarboven wijst dit spoor op een langdurig voorbereiding van de aanslag, mogelijk ook op in het verleden opslaan van materiaal over linkse activisten en activistes en hun activiteiten. Alle vermoedens over rechtse daders dus uit het zicht van leken voor de hand liggend, al dus de leider van de staatsveiligheidsafdeling van het LKA, werd er steeds opnieuw door de rechercheurs tegengesproken. Zijn rechtsradicalen echt in staat dit soort aanslagen te plegen? Een rechercheur drukt het zo uit. Die zijn daarvoor eenvoudig te stom en te laf, volgens de Balische Zeitung van 29 januari. Naar het zich laten aanzien werd de nazi's zien bij het onderzoek systematisch ontzien. De aanwijzingen van getuigen en getuiges over bedreigingen aan Kirstens adres tijdens getuigenverhoren werden gebagatelliseerd. Geen enkele van deze getuigen werd fotomappen met neonazi's getoond. Of dat wel gebeurd is bij de buren en omwonenden is onbekend. Ook na het vrijlaten van Kirstens vriend werden alle gehoorde getuigen eenzijdig gevraagd naar Kirstens privéleven. Alle verklaringen die wezen op een rechtsextreme kring van daders werden door de politie met duidelijke desinteresse behandeld, aldus de infogroep Kirsten. Over huiszoekingen, arrestaties of ander onderzoek in rechtse kring is gedurende de hele tijd absoluut niets bekend geworden. Terwijl de vriendinnen en vrienden meermaals van hun werkplekken werden opgehaald om gehoord te worden, zijn er geen aanwijzingen dat bij de naambekende bedreigers of bedreigsters van Kirsten tot nu toe überhaupt verhoord zijn. Daarbij komen de gewoon slordige onderzoeken. Geen direct verzegelen van de plek van de misdaad, geen diepgaand burenonderzoek en nog een week later lagen de delen van de kranten en het bompakket voor de woning. Zelfs de Balische Zeitung toont zich hier kritisch. De politie tast alweer een keer als het om nazi's gaat in het donker. Onderzoekssuccessen zijn zelden in Zuid-Baden. Uit het rijtje van opgenoemde voorbeelden van onsuccesvol politieonderzoek valt de zaak van het vernielen van de Joodse begraafplaats in Ieringen op door een aantal bijzonderheden.
Verbazingwekkende parallellen. Hoewel het ging om het ernstigste misdrijf in dat soort, hoewel de daders door hakenkruizen, SS, runetekens en talrijke antisemitische leuzes van de walgelijkste soort achterlieten, wilde de recherche van Freiburg destijds absoluut niet bevestigen dat het bij de daders zou gaan om neonazies of rechtsextremisten. Net zo goed aldus de persvoorlichter Ulrich Brecht kunnen de leuzes bedoeld zijn om ons op een dwaalspoor te zetten. Dit soort smerigheid kan iedereen schrijven. De rechtsradicale krachten in Freiburg en omstreken zijn eerder onbetekenend. De recherche denkt ook aan mogelijke daders uit de Palestijnse hoek, aldus de Baarse Zeitung van 28-8-1990. Terwijl de eerste overval op de Joodse begraafplaats opviel door zijn grondigheid van de vernielingen en de mate van bruut geweld, zetten de daders dus in januari 1991 meer op duistere symboliek. Een 2 meter lange roodgeverde paal werd dwars door het graf van de in 1934 overleden laatste voorzitter van de Joodse gemeenschap in Ieringen, gedreven. Om een zeer bijzonder aspect van het onderzoek wijst een goed onderzocht paginagroot artikel in de Baarse Zeitung van 21 december 1991, waarin onder andere bericht wordt over een gesprek met de vicepresident van de Staatsveiligheidsdienst in Baden-Württemberg, Ranacher. Het zuipgedrag van de structuren van de nazi-scene, klaagde Ranacher, zouden het moeilijk maken informanten in de scene te sluizen en te leiden. Toch wisten de veiligheidslui van het treffen op 11 augustus 1990 in de kasteelruïne Staufen, waar 9 rechtse vrienden bij elkaar kwamen, om het weer eens op een bierzuip te zetten. De samenstelling van de groep was eerder toevallig. In de loop van de avond ging het gesprek toch tamelijk gedetailleerd over precies die vernielingen op de Joodse begraafplaats in Ieringen, die 2 weken later zouden leiden tot verontrusting in het hele land. Wie bij die voorbespreking in Staufen precies aanwezig waren, weten de rechercheurs. En ze weten ook wie mogelijkerwijs in aanmerking komt voor de vervolgdaad in januari 1991. In een avondnieuwsitem van de Zuid-Duitse TV in de zomer van 1991 heette het dat het bij de daders zou gaan om jeugdigen uit welgestelde en deels zelfs vooraanstaande familie in Breisag en omgeving. Dit item werd echter kort vooraf geschrapt en slechts bekend door een voorafbericht in de Stuttgarter Zeitung van 29 augustus 1991. Het LKA had zich er hevig tegenaan bemoeid. Dit spoor zou ook niet beter zijn als andere daarvoor, die ook niet tot resultaat hadden geleid. Al dus de Baden-Württembergse Zeitung van 30-8-91. Daarmee was de uitkomst van het onderzoek vooraf al bekend. Ofschoon de kring van daders in Breibach toch duidelijk bekend is, verdere sporen wezen in de richting van Freiburg, bleek de politie niet bij macht de bewijzen op tafel te krijgen. Tot arrestaties of veroordelingen kwam het in dit geval niet, net als bij talrijke andere zaken zoals brandstichtingen in de regio. Ook hier stuiten de journalisten op een tegenstrijdigheid. Aan de ene kant een cliëntele die zich kenmerkt door alcoholexcessen, door spontane ongecoördineerde acties, door loslippigheid en op zijn hoogst middelmatige intelligentie. En aan de andere kant een politie die tot nu toe zonder resultaat naar succes zoekt.
Conclusie. Als het niet lukt om massale openlijke druk uit te oefenen op de onderzoekende instanties, dan moeten we bevrezen dat de moord op Kirsten Winter ofwel onopgelost blijft, of in het slechtste geval een of andere linkse personen in de schoenen geschoven wordt. Om de pogingen van staatswegen om de feiten te versluieren en te beletten, is het noodzakelijk alle feiten over het nazi-scene in Freiburg en omgeving, als ook over de aanslagen tot nu toe en het onderzoek erna, bij elkaar te krijgen en om de bestaande sporen die wijzen van het politieke werk van Kirsten naar dit spectrum en de bewijzen bedreigingen jegens haar, als mede in het bijzonder alles wat te maken heeft met de nu aan het ontstaan zijnde anti-antifa, gedetailleerd en openbaar te documenteren. Bron: Arbeiterkampf nummer 351 van 10 februari 1993, bewerking Nieuwsdesk Amsterdam.